Wij gaan naar Ezechiël 39. Hoofdstuk 38 eindigt gewoon met de ondergang van Gog en zijn benden, waardoor de Heer zichzelf groot zal maken, staat er. Daarna komen we in hoofdstuk 39. Voortschijn mensenkind profiteert tegen Gog. Al die andere namen worden niet genoemd. Of ze erbij horen of niet, weet ik niet. Maar het is in principe dezelfde macht onder dezelfde naam, Gog. En zeg, zo zegt de Heer, ik zie ik aan u, o Gog, vorst van Ros, Mezeg en Tubal. Dat is voldoende om te zien dat het in principe om dezelfde macht gaat. Maar nu zijn we terecht, zoals gezegd, in de 70ste week van Daniël. Het is heel gemakkelijk. 70ste week begint met een verbond tussen de Joodse staat en de Palestijn, wie het maar is. Over Jeruzalem, want daar gaat het over. In de 70ste week van Daniël. Maar 3,5 jaar later wordt daar dwingend, denk ik, nou in ieder geval de dienst aan de antichrist opgelegd. En dat het momentaans is van karakter, dat lijkt me duidelijk. Het heeft met Amalek en alles van doen. En op dat moment grijpt Oost-Europa in, grijpt Rusland in. Als het zo gaat, als ze daar vrede krijgen, als daar rust komt, kunnen we niks meer beginnen. Is onze tijd geweest. Dus het is nu of nooit. En dat doen ze dan. En dat leidt dan tot de vernietiging van de Joodse staat. Inclusief dat beeld in Jeruzalem en wat het maar was. Haastig verderf staat er. Dan zal een haastig verderf hen overkomen. Niet alleen in Daniël staat dat, maar ook in 1 Thessalonicense 5. Wanneer ze zullen zeggen vrede en geen gevaar, zal een haastig verderf hen overkomen. En er staat er, en het is vast besloten. En dat staat er ook in Daniël 9. En hier staat het ook, want het staat in vers 8. Ziet, het komt en zal geschieden. Enzovoorts. En dat bewerkstelligt de ondergang van heel de Joodse staat. En dat is wat hier beschreven wordt ook. Die dienst aan die antichrist, achter is een boel verwarring over. Maar je leest in de Bijbel over zoiets, een beeld in de heilige plaats in Jeruzalem enzovoorts. En dat men in Jeruzalem zal gedwongen worden om te buigen voor dat beeld en wat het maar was. Het neemt niet weg dat je uit de Bijbel net zo goed kunt bewijzen dat het beeld staat in Babel. Dat kun je bewijzen uit Daniël zelf. En je kunt het bewijzen uit Openbaring 13. Maar het punt is dat wat in het midden van de 70ste week plaatsvindt in Jeruzalem, en wat uiteindelijk leidt tot dat haastig verderf, dat herhaalt zich daarna, want daarna gaat het spel pas goed op de wagen. Dat schijnt Nederlands te zijn, dit. Daarna gaat het pas echt beginnen. De grote verdrukking over de hele wereld en alle volken. En dan vanuit Babel. Dat is dat koninkrijk van die antichrist. Dan ook pas ontstaat die 10-statenbond binnen het voormalig, binnen het gebied, ja, voormalig gebied van het Rijk van Alexander de Grote. Op grond van Daniël 8. Is dat? Niks Europa. Europa heeft geen invloed, geen rol van betekenis in die dagen van de eindtijd. En dat komt omdat dat al lang onder de voet gelopen is. Aan de ene kant door de Arabische wereld, om zo te zeggen. En de andere kant doordat heel het christendom verdwenen is. Nou ja, niet wat men met een in het algemeen als christelijk beschouwt, maar de christenen zelf zijn wel weg. Of ze dat nou leuk vonden of niet. Dat gebeurt al voor de aanvang van de 70ste week van Daniël. Dat stort allemaal vanzelf in. Bovendien, het stort vandaag in. Het hele zaakje zakt in elkaar. We voelen het onder onze voeten gebeuren. En we kunnen er niks tegen doen. En daarom mogen we er niks over zeggen. Nou ja, zoiets. Maar wat je dus uiteindelijk overhoudt, is die macht van die Arabische wereld. Daar gaat het naartoe. Het ideaal van Het Mohammedanisme is nog altijd een wereldomvattend kalifaat. Dat is altijd zo geweest. En dat je het in de traditionele bestudering van het profetisch woord, ik bedoel in ieder geval sinds de 19e eeuw, in wat wij noemden evangelische kringen, dat je dat in de bestudering van het profetisch woord niet tegenkomt, dat is eigenlijk omdat men zich te veel heeft laten leiden door de actualiteit en te weinig door de Bijbel. Ik bedoel het niet als kritiek, maar als vaststelling van een feit achteraf. Men heeft namelijk uitgebreid verkondigd dat het Mohammedanisme ten onder gegaan is aan het eind van de Eerste Wereldoorlog. Toen werd de macht van de Turken gebroken daar in het Midden-Oosten. Het hele gebied was in handen van Frankrijk, Engeland en nog zo wat. Dus hebben daar wat met een liniaaltje hebben ze daar wat lijnen getrokken en het gebied verdeeld en links en rechts toegewezen. Dat is allemaal gebeurd na 1918. En het was, ze beschouwden dat als de ondergang van de macht van de islam. Er zijn hele theorieën over geweest, want het was in het jaar 1335 van de Mohammedaanse kalender, het jaar 1335. Toen hebben ze gedacht dat getal staat in de Bijbel, want zalig en heilig die raakt tot 1290 en dan wel tot 1335 dagen uit Daniel 12. En toen heeft men gezegd dat betekent dat het de ondergang is van het rijk van Allah, zal ik maar zeggen. Dat heeft men gedacht. Maar dat is een misverstand. Het is domweg een misverstand. Dat komt pas ver na de 70ste week van Daniel bij het binden van Satan. En dan beginnen de 1000 jaren. En ik ben van mening, en dan ben ik al heel lang van mening, dat het laatste wereldrijk in de eerste plaats in hoge mate niet eens boeddhistisch is vanwege de Maitreya, maar Mohammedaans vanwege de Imam Mahdi. Dat is dezelfde soort figuur, dus Christus figuur, maar dan uit de Mohammedaanse wereld. En dat is die antichrist, maar goed, daar ga ik vandaag verder niks over zeggen. Gog en Magog hebben met die antichrist niks van doen. Het is een volstrekt aparte categorie en die verdwijnt van het toneel. Die denkt er zich mee te kunnen gaan bemoeien met de gang van zaken in het Midden-Oosten. Maar dat loopt fout. De Heer gebruikt ze wel in de 70ste week van Daniel, maar daarna is het afgelopen. Dat is wat we hier in Daniel of in Ezechiël 39 lezen. Namelijk, ik zal vers 2 u omwenden en een zeshaak in u slaan en u optrekken. Zeshaak is, als u mij vraagt, twee keer hetzelfde, want een zes is een haak, ook in het Hebreeuws. Zes is een haak. Zes brengt verbinding. Een haak doet het ook, vandaar dat een zes geschreven wordt als een haak. Ook in het Arabisch trouwens, wij hebben Arabische cijfers, dat weet u. We hebben Latijnse, Romeinse letters, maar Romeinse cijfers hebben wij een hekel aan. Wij gebruiken Arabische cijfers. En de zes is die haak, ook uit het Hebreeuws. Vandaar, ik zal een zes haak, maar van zes hoeft hij zich verder niks meer aan te trekken. Ik zal een haak in u slaan, net als in hoofdstuk 38... haken in uw kaken leggen. Ik zal een zes haak in u slaan en u optrekken uit de zijde van het noorden, net als in 38 vers 15 en net als in Joël 2, uit het noorden. En ik zal u brengen op de bergen Israëls. Maar als u daar bent, staat er, ik zal uw boog uit uw linkerhand slaan en uw pijlen uit uw rechterhand doen vallen. Op de bergen Israëls zult gij vallen, gij en al uw bende. In het land dus, hè. Ze zijn uitdrukkelijk in het land, wel degelijk. Sterker nog, via Joël 2 weet je dat ze eerst het land helemaal veroverd hebben. En in bezit genomen hebben, ook verwoest hebben trouwens. Maar ze zijn daar. En dan staat er, op de bergen Israëls zult gij vallen. Als u weet hoe het zit, dan lees je die paar versen aan het begin. Nou ja, paar versen. je mag het hele hoofdstuk ook lezen, Zacharia 14. De Heer zegt, ik zal al de heidenen ter strijde verzamelen tegen Jeruzalem. De stad zal ingenomen worden, al wordt er dan melding gemaakt van een overblijfsel. En dan staat er, en te dien dagen zal de Heer zijn voeten zetten op de Olijfberg. En is al strijden tegen diezelfde heidenen die hij eerst verzameld had tegen Jeruzalem. Kortom, hij laat ze eerst Jeruzalem innemen. En dan zet hij zijn voeten op de Olijfberg en dan wordt het bord omgekeerd. You turn the tables on me. Dat is de tekst van een Engels lied. Dat wil zeggen, het bord wordt omgedraaid als het ware. En dan keert de Heer zich tegen die heidenen die hij eerst gebruikt heeft om de Joodse staat, de staat Israël, te verwoesten, inclusief Jeruzalem. Dan ben je aan het eind van Daniël 9 dus, verwoesting tot het einde toe. Dan verschijnt de Heer, dan krijgt een gelovig overblijfsel dat zijn naam heeft aangeroepen in uiterste nood vanuit Jeruzalem, krijgt de gelegenheid om alsnog die stad uit te vluchten, dwars door de Olijfberg, ook het land uit. En daarna wordt alle leven in het land gedood. Het wordt niet gered, er wordt geen poort opengemaakt, er blijft geen steen op steen, zegt mijn Bijbel. En daarna wordt Jeruzalem herbouwd. Maar dat zijn de volgende hoofdstukken in Ezechiël, hoofdstuk 40 en al wat er verder volgt. Een herbouw van Jeruzalem, herbouw van de tempel, herindeling van het land, hertoewijzing van het land aan de diverse stammen van Israël. En dat zijn er heus geen twee, maar 13. Zit er allemaal in? Dat gebeurt daarna, volkomen de logische volgorde. Waarmee ik u een tweede handgreep geef om te begrijpen waarom naar onze oppervlakkige waarneming hoofdstuk 38 en 39 verwisseld zijn. Hoofdstuk 38 was al, vervolg op hoofdstuk 37, Israël zal gesteld worden onder één koning enzovoort. Dan is het verzameld, alle stammen van Israël. Dat is het duizendjarig rijk. En dan wordt teruggegrepen, zelden Gog en Magog, die verschijnen al in de 70ste week van Daniël, ver voor het duizendjarig rijk. En dan leidt het tot de inname van de stad enzovoort, die daarna, hoofdstuk 40 tot het eind van het boek, herbouwd wordt, hersteld wordt, tempeldienst zelfs hersteld enzovoorts. En landschappelijke veranderingen, kortom, het hele land wordt omgekeerd, lees je die hoofdstukken maar eens na. En dan ben je dus weer aangeland in de duizend jaren. Maar ik lees hem hier verder. Hier in Ezechiël 39. Ik zal uw pijlen uit uw rechterhand doen vallen, en boog uit uw linkerhand. Op de bergen Israël zult gij vallen. Maar dat kon je ook lezen, hebben we geloof ik al gedaan, in Joël 2 vers 20. Ze waren in Israël, tussen de Oostzee en de Achterste Zee. En daar vielen ze dood neer. Want dat is wat gebeuren zal. En hier, gij zult vallen, gij en al uw bende, en de volken die met u zijn, die hier niet met name genoemd worden. Ik heb u aan de roofvogelen en aan het gevolg van alle vleugelen aan het gedierte des velds ter spijze gegeven. Want zodra er ergens een lijk ligt, dan komen er allerlei gedierte op af om het op te vreten. Dat is de normale gang van zaken. En liever zeg ik daar niks over, want ja, het is niet allemaal niet zo smakelijk, maar dat is wat gebeuren zou. En dat is ook wat in Joël beschreven wordt en in het algemeen in Openbaring trouwens. Op het open veld zult gij vallen, want ik heb het gesproken. Ik denk dat het gewoon betekent, want ik heb gesproken. Ik heb gesproken dat gij vallen zoudt. Mijn laconieke commentaar is altijd, want zulke woorden staan elders ook in de Bijbel, dat de Heer dan gewoon zegt, val dood, en dan vallen ze dood. Ja, je kan het plechtiger zeggen, dat doet de Bijbel ook. Daar staat er gewoon, hij zal de tegenstander verdoen door de adem zijns monds. Of een zwaard zal uit zijn mond uitgaan en de tegenstanders verslinden, of zoiets. Zijn woord. Of nog simpeler en een beetje meer, een beetje cleaner, dan zal hij tot hen spreken in zijn toorn en in zijn grimmigheid zal hij hen verschrikken. Zo, nou was mooi genoeg geweest, afgelopen. Dat is wat gebeurt. Voor iedereen in het land. Ook voor de inwoners des lands in het algemeen. En dat is inclusief de Filistijnen, de Palestijnen, over wie wij nog het een en ander lezen in aparte profetieën. Wee u, gij Palestina, staat er dan, Jesaja. Maar het is gewoon het land der Palestijnen of Filistijnen. Dat is heus hetzelfde. Iemand heeft laatst weer eens beweerd, nee, maar het is een heel ander volk. Het kan niet, de Palestijnen zijn niet de Filistijnen van ouds, want ze stammen er ook helemaal niet vanaf. Dan zeg ik, mensen, laat je niks wijs maken. Anders begin ik te vertellen dat de Joden niet eens van Juda afstammen, want dat kan je ook nog bewijzen. Maar zolang ze Juda claimen en een Joodse identiteit claimen en zich de Joodse bezittingen fysiek dan wel overdrachtelijk eigen maken, geestelijk bedoel ik, zijn ze Joden na Gods maatstaven. En als ze zich Filistijnen noemen, want Palestijnen is gewoon hetzelfde woord als Filistijnen, en ze claimen hetzelfde grondgebied en ze maken dezelfde stad tot hun hoofdstad, Gaza, en ze gedragen zich bovendien net als de Filistijnen in het verleden als de meest nabije vijand van wat Israël heet of zo, of van Jeruzalem, dan zijn zij gewoon de Filistijnen als vanouds. En zelf zeggen ze dat ook. Ze identificeren zich met de Filistijnen uit het Oude Testament zelf. En dan kan je hier wel christelijk of evangelisch gaan doen en gaan aantonen dat het er niks mee te maken heeft. Vergeet het maar rustig. Dan leg je de verkeerde normen aan, dan heb je van de Bijbelse normen niet al te veel begrepen. Heb je dat nog? Je kan net zo goed gaan bewijzen dat, weten ze, dat Rut geen Jodin was. Want dat was ze van oorsprong niet. Maar ze werd eraan toegevoegd. Uw God is mijn God en uw volk is mijn volk. En ze deed een beroep op de Joodse wetten en dat werd gehonoreerd. Ik bedoel, geen enkel probleem. En opgenomen in de koninklijke familie bovendien van Israël en daarmee van Juda. Dus laat je niks wijs maken, het zijn diezelfde volkeren. Je kan net zo goed zeggen dat de Syriërs van vandaag anderen zijn dan de Arameërs van ouds. En dat de Perzen van vandaag anderen zijn dan de Perzen van toen. Ja, dat kan ook wel wezen, maar ze wonen in hetzelfde land, ze dragen dezelfde naam en ze gedragen zich binnen diezelfde cultuur en ze beroepen zich op het verleden van dat land waarvan ze de voortzetting zijn enzovoort. Dus zijn ze het. Zo simpel is dat hoor. Dat wil zeggen, het oordeel over het land is een oordeel ook over de Palestijnen. Hadden ze maar niet in het land moeten zijn. Er is niemand die hen dwingt daar te wonen. Ze hebben het zelf geclaimd. Nadat de eerste Joden het geclaimd hebben trouwens. En in die volgorde was het. Laat u ook niks wijs maken. Dit was de volgorde. Dus een onbewoond land in het algemeen met wat Bedouinen. Die woonden daar. Zonder vaste woon- of verblijfplaats. Maar die zwierven daar rond. De Joden hebben het land gekocht. Ja, bij de Joods Nationaal Fonds. Ze hebben gelden verzameld van over de hele wereld om het land te kopen van wie het maar claimde. En dat hebben ze gedaan. Echt waar. En voor zover de Palestijnse vluchtelingen zijn, die zijn gevlucht niet voor de Joden, maar zijn gevlucht voor de Arabieren in de omliggende landen. Die zeiden, wij gaan de Joodse staat vernietigen in 1948, 49. Als jullie nou even aan de kant gaan, ga er maar even uit en dan vernietigen wij de Joodse staat en dan kan je weer terug. En dus gingen ze eruit, maar de Joodse staat werd niet vernietigd. En toen had je ineens zogenaamde Palestijnse vluchtelingen die via een goede marketing zichzelf hebben uitgeroepen tot een Palestijns volk. Zo is het gegaan. En ik sta niet te vertellen dat de Joden recht hebben op het land. Integendeel, de Bijbel zegt van niet. Dus daar gaat het me niet om, maar het gaat wel om de historische zuiverheid van het verhaal. En terwijl aan de ene kant die Joodse staat en daarmee een Joods volk gebouwd wordt met een nationaal huis, werd daar tegelijkertijd en op dezelfde gronden een Palestijns volk ontwikkeld, om zo te zeggen. En die claimt nou dat het land van hun is. Wat historisch volkomen onjuist is, Ja, je komt er niet vanaf. Want je kan wel argumenteren, maar tegen die wapens kun je niet op. Snap je wel? Dus moet het anders opgelost worden. Het recht van de sterkste, hoeveel democratie je ook in de wereld hebt, het is heus altijd het recht van de sterkste. Degene met de pistool in zijn hand, die krijgt gelijk. Zo werkt het. Daar kan ik ook niks aan doen. Altijd zo geweest. Toch? Het is maar één die sterker is en dat is de Heer zelf. En die zal dan ingrijpen. Die zegt, nou is het mooi genoeg geweest. En maakt in één klap het einde aan, een Joodse staat, aan een Palestijnse staat, in overeenstemming met het profetisch woord over de toekomst van de Filistijnen. Je vindt ze trouwens ook nog in Zacharia genoemd. Zacharia 9, ja. En dat was lang nadat de Filistijnen officieel al verdwenen waren uit de bladzijden van de geschiedenis, inclusief de Bijbelse geschiedenis. Maar in profetisch woord worden ze geroepen. Ze zouden er weer zijn in de dagen van de wederkomst van Christus. Maar ja, ze zijn in het land, dus weg ermee. Dus wat gebeurt? En die Oost-Europese legers, ze worden bedankt voor het vernietigen van dat hele land. En nu kunnen ze zelf ook inrukken. Ik zeg het wat laconiek, dat is omdat ik wat haast heb. Maar hoe moet ik het anders zeggen? Dit is hoe het zal gebeuren. En ik kan het wel proberen netjes te zeggen, maar ik denk niet dat het ver uitmaakt. Er verandert niks mee. Dat is wat gebeuren gaat. Men gaat zijn ondergang daar tegemoet. Het is wat Ezechiël elders zegt, in hetzelfde Ezechiël. Die zegt, dat land, dat is een land dat zijn inwoners opeet. En ultiem gebeurt dat hier, in de dagen van de 70ste week van Daniël. Verderf. In het open veld zult gij vallen, want ik heb gesproken. En het was lang geleden dat de Heer rechtstreeks sprak. Want in onze dagen doet hij dat niet. Maar dan zal hij alsnog spreken. Dat begint met een oordeel. Het is meteen het begin van wat heet de dag des Heren. Maar dat staat er hier ook trouwens bij. Niet omdat ik het hier op gebaseerd op dit schriftgedeelte. Maar hier staat het ook bij. Ik lees gewoon verder. Ik heb gesproken, spreekt de Heer in. Ik zal namelijk een vuur zenden in Magog. Ook. Dat wil zeggen, in dat land van Gog, niet alleen komen die legers aan hun eind in Canaan, want ik gebruik liever de naam Canaan, in het beloofde land, maar de Heer zal ook een vuur zenden in het land van Gog, zodat hun eigen land waar ze vandaan komen ook vernietigd wordt. Dus ik stel me zo voor dat Moskou er dan ook aan gaat, met de val van Jeruzalem op de val van Moskou en misschien Tobolsk. Ik weet, dat durf ik niet precies te zeggen, dat is vind ik te ver speculatief. Maar zoiets, het is het eind ook van die Europese macht. Die probeerde een vinger in de pap te krijgen in het Midden-Oosten. De eeuwen door al, maar er wordt een eind aan gemaakt. En dan komt dat Midden-Oosten daadwerkelijk op. En ik kan me niet anders voorstellen dan dat dat een religieus rijk wordt. En dat moet dan noodzakelijkerwijze het rijk van de antichrist zijn. En dat is niet Gog, maar Gag. Gag. Nee? Het huis van Agag. Ik denk dat die politieke machthebber van die dagen, uit dat antichristelijke rijk, dat dat een afstammeling is van Agag. Ik roep altijd die namen achter elkaar. Ismaël, Esau. Die stammen niet van elkaar af, maar die families komen bij elkaar in de loop van de tijd. Ismaël, Esau. Amalek, die stamt van Esau af. Agag, dat is de naam van het koningshuis, de koningen uit Amalek in de Bijbel. En God heeft een geslacht, heeft een strijd met Amalek van geslacht, tot aan de 1000 jaren aan toe, want er staat in Deuteronomium dat zo is. Namelijk totdat Israël definitief in het land gebracht zal worden. En dan zouden ze de gedachtenis van Amalek moeten uitroeien. Vergeet het niet, staat er. Dus ik denk dat die lijn voortgezet wordt. En dat die figuur hier op aarde, die hoorn, weet u wel. Die kleine hoorn die groot wordt, inderdaad een agagiet is. En daar zit dat gag en gog dus ook in. Het is niet dezelfde man, maar het is hetzelfde verhaal. Degene die de wereld wel onder zijn macht zal brengen. zit in die naam. Maar u weet, hij moest onthoofd worden. Zoek het maar eens uit in de geschiedenis. Ik neem hier de draad weer op. Ik zal een vuur zenden in Magog, dat is het land dus van Gog. En onder degene dus die in de eilanden, in de zin van de verre landen, want dat is wat het dan betekent. Eilanden betekent in ieder geval geïsoleerde landen, gewoonlijk omdat ze ver af liggen. Die in die eilanden zeker of veilig wonen of zich veilig wanen. En de algemene strekking is dat een eind gemaakt wordt aan de macht van Gog en Magog in die dagen. Met als doel, ik zal mijn heilige naam in het midden van mijn volk Israël bekendmaken. Dat is niet het Joodse volk. Dat zijn diegenen die tot geloof zijn gekomen in het woord van God en daarmee in de Heer Jezus Christus. Degenen die hun knie voor Baal niet gebogen hebben. En niet voor het beeld in Jeruzalem. Degenen die de naam des Heeren aangeroepen hebben, als gevolg waarvan de Heer dus verscheen op de Olijfberg aan het eind van de 70e week van Daniel. Ontleend, ik heb dit ontleend, Zacharia 14, de eerste verse, en aan Joël 2. De laatste verse, min of meer, van Joël 2. En meer kan ik, daar staat al wie de naam des Heeren zal aanroepen, zal zalig worden. En Zacharia 14 begint, nou ja, Zacharia 13, de laatste verse, spreken ook daarover, dat ze de naam des Heeren zullen aanroepen. En dan zal hij zijn voeten zetten op de Olijfberg. Nee, stuur dat zelf maar na. Maar het sluit er volledig bij aan. Ik zal mijn heilige naam in het midden van mijn volk Israël bekendmaken. Elders heet dat volk trouwens een volkje Israëls. Want het gaat om een slechts klein gelovig overblijfsel. En vanuit dat kleine gelovig overblijfsel zal het rijk van de Messias gesticht worden. En terwijl enerzijds het rijk van die antichrist nog gesticht moet worden in Babel en dus inderdaad wordt opgebouwd, wordt beginnend in die puinhopen van Jeruzalem, daar wordt een begin gemaakt met de oprichting van het Messiaanse Rijk. En deze twee grootmachten tussen Christus en de antichrist, die komen uiteindelijk natuurlijk tot een fatale botsing. En dat heet Armageddon, de eindstrijd der volkeren. En Gog en Magog worden in dat verband niet genoemd, nergens. We hebben er niets mee te maken. Het zijn alleen Semitische volkeren die tegenover elkaar staan, voor zover ze genoemd zijn. De rest speelt geen rol van betekenis. Ik zal mijn heilige naam in het midden van mijn volk Israël bekendmaken. Eigenlijk is het nog een beetje ironisch ook wat hier staat, om niet te zeggen komisch. Want mijn volk Israël, mocht u nou denken aan de Joden, die kennen de naam van de Heer niet. Het is een strijd met hun religie om die naam te kennen. De naam van Jehovah. En nog komischer wordt het dat er in het christendom een discussie bestaat over hoe je die naam zou moeten uitspreken. Alsof dat van enig belang zou zijn. De Joden kennen het niet en christenen willen weten hoe je het uit moet spreken. Volkomen belachelijk. Ik houd me dus altijd aan de traditie Jehovah. Dan zegt iemand, ja, maar dat is een verkeerde uitspraak. Dan zeg ik, zijn we het daar over eens en dan kunnen we weer verder. Want ja, hè? De Heere, Jehovah. In de Statenvertaling Heere met hoofdletters. Dat alleen al is een goede reden om aan de Statenvertaling vast te houden. Weet je dat in ieder geval zeker? Laat maar. Ik zal mijn heilige naam niet meer laten ontheiligen. Zij zullen hem kennen, want al wie de naam des Heeren aanroept, Joël 2, zal zalig worden. Dat zullen ze doen, ik denk letterlijk. En of ze hem uitspreken met een Gronings accent of een Limburgs accent. Ja. U denkt toch niet dat dat wat uitmaakt? Ik zal die naam maar aanroepen. En dan staat er, ik ben de Heere, ik ben de Heilige in Israël. zijn woorden aan het eind van vers 7, die terugverwijzen naar woorden van Jesaja, waar dan staat: ik ben de Heer, ik ben de Heilige van Israël, ik ben de Verlosser van Israël, ik ben God en buiten mij is er niemand. En ik ben één. En wij kennen hem als, via het Nieuwe Testament, de Heere Jezus Christus. Of dat Nederlands is of Grieks, dat maakt mij niks uit. Zo kennen we hem, onder die titels. Ziet, het komt en zal geschieden, spreekt de Heere. Dat wil zeggen, het is vastelijk besloten, maar dat is wat altijd gezegd wordt over die verwoesting aan het eind van de 70ste week van Daniël. En dan nog, dit is de dag van welke ik gesproken heb. Schrijf hem op voor je lijstje. Je lijstje van schriftplaatsen waar de dag des Heren genoemd wordt. Want via de computer vind je deze tekst dus niet. Daar staat niet dag des Heren, er staat dit is de dag van welke ik gesproken heb. Maar als u mij nou zou vragen, welke dag is dat dan? Zeg ik, nou, dat is de dag des Heren. Die komt als verwoesting van de Almachtige. En tel dan maar even hoe vaak de term voorkomt in Joël. Want er staat bij, het is de dag des Heren. En die begint bij de verwoesting van Jeruzalem. Staat er. Daar. Dus die moet nog steeds aanbreken. Het oordeel, de dag, het oordeel namelijk het Heer over de volkeren zal brengen. En dan wordt overgegaan tot details. Want mocht u nou verbijsterd achterblijven, zeggen: hoe kan dat nou? Dan komt de Heer weder op de Olijfberg enzovoort, Jeruzalem verwoest. En dan begint het duizendjarig vrederijk. Dan zeg ik: nee, dan begint het duizendjarig rijk of wat dan ook. Want de duizendjarig begint bij het binden van Satan, niet bij de wederkomst van Christus. Bij het binden van Satan. Niet bij de val van Jeruzalem. Bovendien, de Heer is al lang koning. Al 2000 jaar. Want hij heeft een troon. Wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Wij hebben ons aan hem onderworpen. En de Bijbel spreekt dus over een verborgen koninkrijk. En in de wederkomst van Christus zal het op aarde worden geopenbaard. Hebben u dat? En die tijd, dat is een tijd, is een periode waarin dat gebeurt. Beginnende bij Jeruzalem en dan tot aan de einden der aarde. Want de openbaring van het koninkrijk begint net als bij de verborgenheden van het koninkrijk. Met de prediking van het evangelie over heel de wereld. Het is begonnen met 12. En in die dagen zal het beginnen met 144.000. Dat wil zeggen 12 maal 12.000. Staat in Openbaring 7. Want dan ben je in Openbaring 6 ook aan het eind van de 70ste week van Daniël. En dan gaat het meteen over 144.000 verzegelden die het woord des Heeren, het evangelie, als dienstknechten uiteraard zullen prediken over heel de wereld. Dat is de opbouw van het koninkrijk van Christus. Dat gebeurt door de verkondiging van zijn woord. En dat is het dan. En omdat er anders niks van terecht zou komen, heeft de Heer ook een datum gesteld en zegt: en als die datum bereikt wordt, iedereen die dan nog niet bekeerd is, valt dood. Want die heeft geen recht om het koninkrijk binnen te gaan. En mocht je er wel zijn, dan wordt je gevraagd: vriend, hoe zijt gij hier binnengekomen? En dan zeg je: ja, maar ik was hier altijd al. En dan zegt hij: eruit. En dat kan dan alleen nog maar naar het dodenrijk. Sommige dingen zijn goed kort te zeggen dus. Hè? Wel simpel, ja. Nou goed. Maar hier wordt daarna, als je verbijsterd bent, hoe kan dat nou? Helemaal kapot, alles niks. Dan zeg ik, punt 1, het duurt een hele tijd nog voordat Satan gebonden wordt. Dit hele antichristelijke rijk moet nog opgebouwd worden. Babel moet nog hoofdstad worden van de wereld. En al dat soort dingen meer. Al die rampen uit Openbaring moeten, de zeven bazuinen of violen, hoe ze maar heten. Dat moet allemaal nog komen en wat het maar was allemaal. De zogenaamde apocalyptische oordelen over heel de wereld. Dat is niet in de 70ste week van Daniël. Dus daarna pas, dan begint het pas. Tien Statenbond is er niet in de 70ste week van Daniël. Is er pas daarna. Als eindelijk die Arabische wereld verenigd wordt. En niet meer dwarsgezeten wordt door allerlei omstandigheden. En een van die omstandigheden is een Joods Jeruzalem uiteraard. Hè? En eventueel een christelijk Jeruzalem. Want dat hebben we natuurlijk ook nog gehad. Het is allemaal weg. Macht in Oost-Europa, Poetin. Allemaal weg. En dan krijgen Filistijnen. Allemaal weg. En dan wordt pas dat rijk gebouwd. Dan kan men komen tot eenheid. Dan zit er niemand meer tussen. Enzovoorts. En bovendien is het onder aanvoering van die figuur die wonderen en tekenen doet hier op aarde. Die heet de Antichrist. Maar dat is de duivel die uit de hemel geworpen was. Al aan het begin van de 70e week van Daniël. En die heeft het eerst geprobeerd in Jeruzalem. In het midden van de 70e week. Maar ja, toen kwamen die verrekte Russen. Weet u wel. Maar die zijn nou weg. En Jeruzalem is van de kaart. Dus wat zou je er nou druk om maken? Dan de volgende stad in de wereld is dan logischerwijze Babel. Het ideaal was dat van Hussein. Saddam. Weilen. Hè? Ja, nee, dat is wat er gaat gebeuren. En daar is geen twijfel over. Dat wordt niet door de krant bepaald. Niet door wat wij uit de geschiedenis geleerd hebben. Ook niet uit de jongste geschiedenis. Dat kun je gewoon in de Bijbel lezen. Als je maar die schriftgedeelten met elkaar vergelijkt. Dat is wat er gaat gebeuren. En over die tijd, na die 70e week. En de val van Jeruzalem. Gaat dan Ezechiël 39 vers 9. De inwoners der steden Israëls. Zullen uitgaan en niet zeggen, dan zijn er dus inwoners. Het punt is, er zullen weer inwoners zijn. De steden zullen herbouwd worden. Er zijn schriftplaatsen genoeg die dat zeggen. Jeruzalem zal herbouwd worden, de steden zullen herbouwd worden. De bergen van Israël zullen opnieuw bewoond worden. Maar dan moet eerst het land gereinigd worden. En dat is wat hier staat. In beginsel blijft er genoeg oorlogsmateriaal over en brandstof om daar een tijdje van rond te komen. Waarschijnlijk ook van levensmiddelen. Kent u nog de geschiedenis in de dagen van de Assyriërs? Van welke koning was het? Hiskia? Wanneer het maar was, want dat weten ze gewoon, die staat in Jesaja geloof ik ook allemaal. Dat die Assyriërs een beleg hadden rondom Jeruzalem. De 10 stammen waren al weg in ballingschap. In Assur, maar toen probeerden ze Juda ook nog te veroveren. En dat hebben ze ook gedaan, grotendeels. Vandaar dat een groot deel der Joden is weggevoerd, net zo goed in Assyrische ballingschap. Zodat je ze terugvindt onder de 10 stammen van Israël, want zo noemen wij ze abusievelijk. En toen stonden ze voor Jeruzalem, en toen zouden ze nou Jeruzalem nog innemen. Dat is heel gedoe geweest toen, maar van de ene dag op de andere waren ze weg. Weet u, dat staat allemaal in de Bijbelse geschiedenis. De hele Assyrische leden, ja, ze waren verdwenen. Ja, waarom? Dat weten we nog niet, want staat er niet bij. En de Israëlieten, de inwoners van Jeruzalem, gingen de stad uit. Ze kwamen in de legerkampen van de Assyriërs. En er stond het eten klaar op tafel, zal ik maar zeggen. En het ijs stond te smelten. Maar in ieder geval, ze waren uitgehongerd in die stad. En ze hadden ineens het eten in overvloed. De restanten van het Assyrische leger. En ik heb eigenlijk geen tijd meer aan het eind van de dag. Maar als ik wel tijd had, dan zou ik u dan vertellen dat als je de figuur van Gog dan nog ergens wilt tegenkomen in Bijbelse profetie, dan kom je hem tegen onder de aanduiding de Assyriër. Maar die is nog moeilijker uit te leggen. Dan moet ik uitleggen dat onder Assur, dat Assur. Met name in de verovering van Kanaan in de tijd. Een uitbeelding is van Gog die dat later zou doen. Vandaar dat we in de Bijbel profetieën hebben over de koning van Assur. Populair genaamd ook in Bijbelcommentaren de Assyriër. En sommigen verstaan daar dus ook maar gemakshalve de antichrist onder. Maar als u mij vraagt. Het zijn uitspraken over het hoofd van de toenmalige koning van Assur heen over Gog en Magog. Die eveneens uit het noorden het land zullen binnenkomen, vanuit het noorden in elk geval, en het land zullen verwoesten. En dat loopt uit op hun ondergang. En dan blijft dat legerkamp over, zal ik maar zeggen. Dat is eigenlijk in het kort. Maar goed, dat heb ik nou niet uitgelegd natuurlijk. Maar ik heb u wel even de weg gewezen om dat schriftgedeelte te bestuderen. Dus daar moet ik het maar bij laten. Maar er staat hier, ze zullen stoken en branden van de wapenen. Zo van schilden als rondtassen, van bogen en van pijlen. Al dat oorlogsmateriaal wat ze meegebracht hebben. Dat kan gebruikt worden voor de energievoorziening in elk geval. Want dan moeten ze bij zich gehad hebben. Maar ook al die gereedschappen kunnen gebruikt worden. En die gereedschappen bestaan niet alleen maar uit wapens. Want zo'n leger komt met een hele huisraad. Hè, met potten en pannen en ketels. En levensmiddelen en ijskasten en wat er maar was allemaal. Hè. En, sjouwen ze allemaal mee, hè. Dat deden de Romeinen in de tijd al. Maar dat doen legers nou eenmaal. Ze moeten elke dag eten in ieder geval. Toch? Ze sjouwen dus het allemaal mee. Hè? Borden en messen en wat het mee. Nou goed. Handstokken, spiezen. Zij zullen daarvan vuur stoken. 7 jaren. Wat weinig zin heeft als ze uitlopen op de jongste dag. Want dan hoef je niet meer te stoken. En dan hoef je ook geen doden meer te begraven. Die verdwijnen vanzelf al met het verdwijnen van de hele oude aarde. Dan wel de hele oude schepping. Maar je bent weer niet op de jongste dag. Op geen stukken na. De 1000 jaren moeten nog beginnen. Maar dit is het materiaal wat het gelovig overblijft. En tot zijn beschikking krijgt na de verwoesting van de stad. Die maken dankbaar gebruik van alles wat aangeleverd is door Poetin. Door Gog en Magog. Want enigszins komisch blijft het natuurlijk. Hè? Dan komt zijn gelovig overblijfsel uit de woestijn. Een maand later zijn we nu, ik zeg het heel losjes. Een maand later zijn we nu, 1290 dagen, zijn we nu. En dan komt zijn overblijfsel vanuit Petra. Dat trekt eruit, dat staat in Micha beschreven. En hij trekt eruit en gaat naar Jeruzalem. En kneeft de zaak in zijn oogschouw. Hoe ligt dat erbij? En ze wordt, nou, het sterft hier van de lijken. Ja, die woorden heb je dan bij de hand, niet waar? En dan, moet ik er dan met respect over spreken of wat dan ook? Ik weet het niet. Er moet hier een boel werk verricht worden. Ja, maar we moeten in de eerste plaats zorgen dat we aan de kost komen. Dus waar is hier de plaatselijke kruidenier? Nou ja, dat hoeft allemaal niet, dat spul dat ligt er allemaal. Al wat ze nodig hebben. Begrijp je wel? En ze zullen heel wat pionierschapjes hebben achtergelaten. En die hebben ze weer nodig om de lijken te begraven. Ik bedoel, ik denk dat alles wat ze nodig hebben is daar. Het land is wel verwoest, maar toch is er voorzien. En nogmaals, in de oud-testamentische geschiedenis vinden we daar voorbeelden van. Letterlijk, want die dienen als voorbeeld voor wat dan zal gebeuren. Het legerkamp is leeg, de vijand is weg, er is helemaal niemand meer. En we hebben materiaal tot ons beschikking voelt voor alles wat je maar hebben wil. En zo gebeurt dat dan, hè. Zodat zij geen hout uit het veld zullen dragen, nog uit de wouden houden. Dat kan trouwens moeilijk, want alles is plat gebrand. Volgens Joël 2. En ze zullen beroven degene die hen beroofd hadden en plunderen die hen geplunderd had. Want de buit is er genoeg, oorlogsbuit. Toch? En het zal te dien dagen geschieden dat ik aan Gog aldaar een grafstede in Israël zal geven. In Israël. Ze zijn dus niet uit het land verdwenen, ze zijn in het land gebleven, minstens tussen de achterste zee en de Oostzee. Dat was weer Joël 2. Maar wel in een dorland staat het daarbij. En een dorland is de beschrijving van de dood. Ik hoop niet dat ik dat hoef uit te leggen. Hè. Dat is een dorland. In het Dodenrijk. Maar daar. En daar worden ze begraven. In het dal der doorgangers naar het oosten der zee. Zometeen meer over de doorgangers. En heb je die Oostzee weer. En datzelfde zal de doorgangers de neus stoppen, staat er. Nou ja, waarschijnlijk. Kortom, al daar zullen zij begraven, Gog en zijn ganse menigte. Want die lijken liggen er nog dus. Aangevreten door het gevogelte en door het gedierte des velds. voor een belangrijk deel vergaan, rottend, maar daarom des te gevaarlijker voor de mens om daar te komen. En daarom moet in no time moet dat allemaal opgeruimd worden, begraven worden. En daarom noemt men dat gebied het dal van Gogs menigte. Menigte is de vertaling van het woord Harmona. En dat wordt later genoemd als naam, hier in dit hoofdstuk. Als naam voor een stad, althans een locatie in vers 6. Ook zal de naam der stad Harmona zijn. Maar dat is datzelfde woord, menigte. Zo van een menigte, een massa graf. Dat is wat het is. En dan staat er, het huis Israëls nu, dat wil zeggen het volk van Israël, zal hen begraven. Let op, niet Joods zomaar, wat ongetwijfeld Joods is voor een belangrijk deel, maar officieel is het huis Israëls. En er wordt niet meer gesproken over twee huizen. Het is Israël. Het gaat officieel om alle stammen van Israël. Ook al zou het maar uit maar een deel van één stam bestaan, dan nog, ze zijn de vertegenwoordigers van alle stammen van Israël. Het is het begin van het Messiaanse Rijk. Misschien zijn er maar 100 gelovigen. Misschien zijn er maar 10. Misschien is er maar 1. En eerlijk gezegd, het begint natuurlijk met 1. Met de Heer Jezus, logischerwijs. Een klein volk, maar niettemin, het is het huis Israëls. Zal hen begraven om het land te reinigen 7 maanden. Dat is lang, vinden de vertalers, dus die hebben dat erachter gezet. Ik vind het wel leuk. 7 maanden. Dat je niet denkt na 7 maanden, maar 7 maanden lang. Ja, al het volk des lands zal begraven waar ze mee bezig zijn. Het is natuurlijk ook symboliek, hè? Dat begrijp je toch hopelijk ook. Hè? Daar heb je een gelovig overblijfsel, staat onder gezag van de Heer Jezus Christus. Die is wedergekomen, zich aan hen vertoond heeft met zijn litteken en al. Zacharia 13, die zijn voeten gezet heeft op de Olijfberg, die zijn overblijfsel verzamelt enzovoort. En onder zijn leiding, wat moeten ze doen? 7 maanden lang. Het oude wegdoen. Nee, niet het oude overwinnen. Dat hoeft niet. De strijd is al lang gestreden. Wegdoen. Daadwerkelijk. En bij elke spade die de grond ingaat, dan moeten ze dus denken, het oude is voorbij gegaan. Weg met de oude wereld. Weg met de oude schepping. Weg met de oude mens. Zand erover. Dat is wat het is. Zodat het eerste wat de gelovige ook moet leren, ook in onze dagen, dat die oude mens niet telt. Weg ermee. Houd het ervoor dat gij, enzovoort, der zonde gestorven zijt. Dat gij dood zijt. Houd het ervoor dat gij weliswaar opgestaan zijt, maar in die zin bent u zijn eigendom. En duur gekocht, enzovoort. Dat moeten ze leren. Maar het is praktisch werk. 7 maanden lang. Ja, al het volk des lands zal begraven. Het zal hun tot een naam zijn ten dagen als ik zal verheerlijkt zijn. Dat wil zeggen, het wordt hun reputatie. Wie zijn die lui? Ja, dat zijn die doodgravers. Het zal hun tot naam zijn. En dan wordt het beschreven ook, of namelijk, of en... Of dan, vers 14, ook zullen zijn mannen uitscheiden en dan komen, die heten dan die doorgangers, die dan al genoemd waren in vers 11. Maar hier wordt beschreven wie dat dan, wat dat dan is, doorgangers. Ook zullen zijn mannen uitscheiden, uitzenden dus, die gestadig door het land doorgaan, zeg maar systematisch, het hele land doorzoeken. Niet om te kijken of er overlevenden zijn, maar om te kijken waar de lijken liggen. Ook zullen ze mannen uitscheiden die gestadig door het land doorgaan. Doodgravers met de doorgangers. 2 categorieën. om te begraven degenen die op de aardbodem zijn overgelaten, om die aardbodem te reinigen. Ten einde van 7 maanden zullen zij onderzoek doen. Dat wil zeggen, 7 maanden lang doen ze dat inderdaad. En deze doorgangers zullen door het land doorgaan. En als iemand een mensenbeen ziet, een gebeente, kan ook skelet, kan ook gewoon lijk zijn hoor. Zo zal hij een merkteken daarbij oprichten, een paaltje erbij, waarschijnlijk gekleurd, om het te herkennen. Daar staat er nog een en daar staat er een. Er worden merktekens bijgezet, totdat de doodgravers hetzelfde zullen hebben begraven in het dal van Gods menigte. Heb je dat? Systematische reiniging van het land. Er zijn luid die zoeken de lijken op en er zijn anderen die volgen dat en die begraven daarna de aangewezen lijken. In ieder geval betekent dat het kennelijk een heel een aanzienlijk werk is. En aan de andere kant maakt het het onmogelijk om er op een of andere wijze om het op een of andere wijze te mystificeren. Dat wil zeggen om te zeggen, ja, maar dan moet je overdrachtelijk zien, dat is niet letterlijk bedoeld. Hoe beter kun je het beschrijven dan zo? Dit is wat gaat gebeuren. En het bevestigt opnieuw, er blijft geen leven in het land over. Ook zal de naam der stad Hamona zijn. Van welke stad, dat weet ik niet. Menigte, dat woord is het. Alzo zullen zij het land reinigen. Het krijgt dus die naam mee, de menigte. Gods menigte, maar staat hierna ook. Gij dan mensenkind, zo zegt de Heer, zeg tot het gevolgte van alle vleugelen, tot al het gedierte des velds, vergadert u en komt aan, verzamelt u van rondom, tot mijn slachtoffer dat ik voor u geslacht heb, een groot slachtoffer op de bergen Israëls, en eet vlees en drink bloed. Het vlees der helden zult gij eten en het bloed der vorsten der aarde drinken, der rammen, der lammeren en bokken en varren die altemaal gemesten van Bazan zijn. Het gedierte, het wild gedierte krijgt te eten. Zal deze lijken opeten. En gij zult het vet eten tot verzadiging toe. En begrijp me goed, dat is niet alleen maar die legers van Gog, maar het is alles wat in het land nog was. Ook. Dat wil zeggen, ieder die daar tot dat moment woonde en die niet het land uit is gevlucht. Joden, Arabieren, Palestijnen, Russen. Toch? Zal ik je wat geks vertellen? Dan kunnen die Russen wel zeggen, ja, maar kijk, Oost-Oekraïne, het oostelijke gebied, daar wonen zoveel Russen, dus wij als Rusland, die nemen het op voor onze volksgenoten die daar in Oekraïne wonen en die moeten bij ons gevoegd worden enzovoort. Dan denk ik stiekem, nou ja, als je zo te keer gaat, dan kunnen die Russen vandaag of morgen ook wel Palestina, dan wel de staat Israël claimen, want je wil niet weten hoeveel Russen daar wonen hoor. Hè? Dan zegt hij, ja, maar dat zijn Joden. Dan zeggen ja, dat kan al wel zijn, maar het zijn Russen. Het is geloof ik niet de voertaal in Israël, Russisch, maar het is wel de tweede taal. Officieel is het natuurlijk Ivriet, logischerwijze. Je moet wat in stand houden, maar soms denk je dat je verder komt in dat land met Russisch dan met Ivriet. Pas maar, dat laatste is toch een kunstmatige taal. Russisch. En de lui van Israël en de Bijbel gaan naar Jeruzalem en die delen Russische Bijbels uit, hoor. Nou, Hebreeuws-Russisch. Hebreeuws om de Joden te lijmen. Maar de... Nee, ja, ik denk dat het ook goed is. Ik bedoel er niks lelijks mee. Nee, dat is goed dat ze dat doen. Maar ja, Russisch, dat is de taal daar. Dus die Russen hebben daar wel degelijk een belang bij. En zullen zich daar dan ook mee gaan bemoeien. Dat ligt zeer voor de hand. Ja. Dat is wat ze doen. Geldt voor de Baltische Staten ook. Dat staat buiten Bijbelse context. Maar de Baltische Staten worden ook bevolkt in hoge mate door Russen. Dus vroeg of laat zal de een of andere Russische leider zeggen, die lui moeten aan ons toegevoegd worden. En dus zullen ze de Baltische Staten alsnog weer claimen, zoals eens de Sovjet-Unie dat gedaan heeft. Men is er in onze dagen bang voor dat dat zal gaan gebeuren. Ik kan u zeggen, ik ben zeker dat dat gaat gebeuren. Natuurlijk gaat dat gebeuren. Ja, ik ben blij dat het niet hier zo is. Maar ja. Nou, en dan neem ik weer de draad op. Gij zult verzadigd worden aan mijn tafel van rijpaden en wagenpaden, van helden en alle krijgslieden, spreekt de Heer. En ik zal mijn eer zetten onder de heidenen, en al de heidenen zullen mijn oordeel zien dat ik gedaan heb en mijn hand die ik aan hem gelegd heb. Het is natuurlijk wel wereldnieuws. En de wereld zal dat weten. Wie heeft dat gedaan? Hoe komt het dat daar, nou ja, deze grote slag heeft plaatsgevonden? Nou, zal de wereld weten dat de Heer dat gedaan heeft? Ooit een keer zal de wereld dat weten. Maar ik denk dat die antichrist dat nog gaat claimen, hoor. Zo van, ik heb eerst de christenen weggenomen. En nu heb ik de joden weggenomen uit dat land. Het is wel een beetje slordig gebeurd. Maar ja, je kunt niet al te nauwkeurig werken in dit soort omstandigheden. Zoiets. En ik hoef dat niet te verzinnen, want dit soort dingen worden al jaren verkondigd. In allerlei, wat wij noemen, occulte kringen. Want eens voordat de Maitreya komt, zullen in ieder geval alle christenen verdwijnen. Al die lui die zich daaraan niet willen onderwerpen. En onder de joden precies hetzelfde, wie ze niet willen onderwerpen aan de Maitreya, ze gaan eraan, zullen weggenomen worden enzovoort. Ze zitten er een beetje naast, denk ik, want ik denk dat niet de boeddhisten, maar inderdaad de Arabieren een grote stempel op het geheel zullen zetten. Op bijbelse grond. Ismaël, Esau, Amalek, Agag, enzovoort. Maar dat terzijde. Het resultaat is in elk geval vers 22, die van het huis Israëls, dezelfde dus in principe als uit vers 12, die van het huis Israëls zullen weten dat ik de Heer, hun lieder God ben, van die dag af en voortaan. Dat verandert niet meer. Vanaf het eind van de 70ste week. En de heidenen zullen weten dat die van het huis Israëls gevankelijk waren weggevoerd, zijn weggevoerd om hun ongerechtigheid, omdat ze tegen mij hadden overtreden. En dat ik mijn aangezicht voor hen verborgen heb, zoals het is in onze dagen. En ik heb ze overgegeven in de hand hunner wederpartijders, zodat ze altemaal door het zwaard gevallen zijn. Naar hun onreinigheid en naar hun overtredingen heb ik met hen gehandeld. En ik heb mijn aangezicht voor hen verborgen. Dat is nog steeds tot vandaag. Daarom zegt de Heere, nu zal ik Jacobs gevangenen wederbrengen. Niet Judas, Jacobs gevangenen wederbrengen. Ik zal mij ontfermen. Rogama. Uit Hosea 1 en 2. Over het ganse huis Israëls. Alle stammen van Israël dus, niet maar de Joden. En zal ijveren over mijn heilige naam. Als zij hun schande zullen gedragen hebben. En al hun overtreding met de welke zij tegen mij overtreden hebben. Toen zij in hun land zeker woonden. En er niemand was die hen verschrikte. Als ik hen zal wedergebracht hebben uit de volken en hen vergaderd zal hebben uit de landen hunner vijanden, en ik aan hen geheiligd zal zijn voor de ogen van vele heidenen. Dan zullen zij weten, maar het is dus na de 70ste week, uitlopend in de 1000 jaren, dan zullen zij weten dat ik de Heer hun lieder God ben, terwijl ik ze gevankelijk heb doen wegvoeren onder de heidenen, maar heb ze verzameld in hun land en heb al daar niemand van hen meer overgelaten. Ik zal mijn aangezicht voor hen niet meer verbergen, wanneer ik mijn geest over het huis Israëls zal hebben uitgegoten, spreekt de Heer. En met die woorden ben je inderdaad aan het eind van Joël 2. Leg het dan maar naast. Ik heb geen tijd meer natuurlijk, maar leg het dan maar naast. Hè? Joël 2. Want aan het eind van dat verhele verhaal over dat machtige volk, hoe danig niet geweest is, en pas na vele generaties weer een keer zou zijn. Nou, dat verhaal staat er dat de Jeruzalem ontkoming zou zijn. En dat is wanneer de Heer zijn geest zou uitstorten. Dat zijn de beroemde woorden die Petrus citeerde op de Pinksterdag. Ik zal uitgieten mijn geest op alle vlees enzovoort. En daar staat dan ook, het zal geschieden dat al wie de naam des Heren, het laatste vers van Joël 2, dat al wie de naam des Heren zal aanroepen zal behouden worden. Want op de berg Sions, kortom te Jeruzalem, zal ontkoming zijn, gelijk als de Heer gezegd heeft, en dat bij de overgeblevenen die de Heer zal roepen. En dat is het einde van de 70ste week van Daniël. Dat einde wordt gekenmerkt door de verwoesting van Jeruzalem, volgens Daniël 9, maar dat is dan ook de laatste keer dat dat gebeurt. En daarna zal zich daar een overblijfsel vestigen, officieel onder aanvoering van Jezus van Nazareth, de gekruisigde maar opgestane, het lam op de troon, staande als de slag, de leeuw uit de stam van Juda, dat is Openbaring waar het allemaal staat, 4 en 5. Maar dat kleine groepje zal zich ontwikkelen tot het Messiaanse Rijk. En aan de andere kant, in diezelfde dagen ontwikkelt zich het Rijk van de Antichrist. En dat die twee tegen elkaar oplopen, ja, dat is de zogeheten eindstrijd der volkeren. En dan herhaalt de geschiedenis zich min of meer. Dan komen die legers van Babel, van over de Eufraat, Openbaring beschrijft dat, legers van Babel over de Eufraat die komen naar Israël, komen inderdaad ook vanuit het noorden het land binnen, want dat is nou eenmaal de route over land, maar ze komen niet tot Jeruzalem. Ze komen niet verder dan Megiddo. En daar zullen zij neervallen. Dat wil zeggen dood neervallen. En dan zal de Heer vuur zenden, dit keer niet in het land Magog, dus naar Moskou zeg maar, gemakshalve, maar dan zal hij vuur zenden over Babel. Staat beschreven in de Bijbel allemaal. Zelfs hoofdstukken lang staat het beschreven. In Jeremia en in Openbaring. Dat moet allemaal nog gebeuren. En dan zal Babel verwoest worden. En dat is het eind van het verhaal. Als dat gebeurd is, verdwijnt niet alleen die Agagiet, die figuur, die hoorn waar ik het er straks over had, die koning, maar ook die antichrist, die valse profeet, dat is de antichrist. Namelijk de duivel zelf, die dan ook van de aarde zal worden weggedaan, zal gebonden worden. Nog niet definitief, maar eerst krijg je dan een periode van 1000 jaar waarin alleen gelovigen het begin meemaken, dat wil zeggen de 1000 jaren binnengaan. Maar waarna de dingen zo zijn loop zullen hebben onder de heerschappij van de Messias vanuit Jeruzalem over heel de wereld. Maar het leven neemt weer zijn gewone gang. Dat wil zeggen zaaien en oogsten en produceren en wat het maar was allemaal. Bijbelstudie samenkomsten en wat het maar was. Als we dan nog kerst vieren, weet ik niet. Maar zoiets. En er zijn nog een paar dingen die mensen gewoon doen. Dat wil zeggen, er komen nieuwe generaties. Er worden mensen in geboren. En sommige daarvan worden niet wedergeboren omdat ze niet willen. En ze kunnen niet de duivel de schuld geven, want die is gebonden. En heb je 1000 jaar gehad, hoeveel generaties zijn dat? Reken dat eens uit, zijn 3 generaties per eeuw. Officieel, in de praktijk heb ik eens uitgerekend naar mijn statistiek. Dus dan krijg je 10 × 3 generaties, 30 generaties zou je dan krijgen of zo. Iets van die aap. Misschien wel 33, weet je veel. Maar goed, zoiets. En dan na 1000 jaren wordt die Satan losgelaten. En raad is wat. Hij krijgt orde in de chaos. Hij weet wit alsnog de volkeren te verleiden. Als er maar een leider op staat. Nou, die staat op. En dan blijkt hoe dat zit. dat de mens dus van nature niet tot goed in staat is, dat hij altijd geneigd is zich aan het gezag van God de Heer te onttrekken, onder wat voor omstandigheden ook. En dan blijkt dus dat je langs die weg, langs de weg van ontwikkeling, verbetering, onderwijs, evolutie, of wat je nog meer maar voor dingen hebt, en mensen niet kunt verbeteren. Hij blijft gewoon een zondig mens en geneigd tot alle kwaad. Met excuses dat ik dat niet uit de Bijbel citeer, maar het schijnt ergens anders uit. Geneigd tot alle kwaad, enzovoort. En dan komen die volkeren in opstand. En dan heb je het laatste oordeel. En dan is ook uitdrukkelijk voor eens en altijd bewezen dat wat je ook aan die oude mensen, die oude schepping doet, die valt niet te ontwikkelen, die valt niet te verbeteren, daar is niks aan te doen. Het enige wat helpt is geloof, want op grond van geloof ontvangt men nieuw leven en wordt men der goddelijke natuur deelachtig en uit God geboren. En hoe al die Bijbelse uitdrukkingen maar luiden. Wat met een nieuwe schepping. Kortom, ook die laatste bedeling, om zo te zeggen, van dat geopenbare koninkrijk, is niet het einde van het verhaal. Het is een zoveelste fase in de heilsgeschiedenis en die moet wat aantonen. Nog steeds, heeft nog steeds een functie. En iedereen die dacht dat je de mens wel kon ontwikkelen, we hebben eens mensen gehad in waar was het, in Gorkum was het, was dat geloof ik, ik zal geen namen noemen verder, maar er waren luid die beweerden dan, nee, de erfzonde, dat is Calvinistisch, dat klopt, de Calvinisten leren dat, en dus is het onbijbels, wat een vreemde gevolgtrekking is, maar, ja, maar dat de mens zo zondigt, en dat komt omdat de Satan rondgaat, en die heeft zijn personeel, boze geesten, dus als wij nou maar die boze geesten gaan bestrijden, dan komt het helemaal goed. En daar is men druk mee bezig geweest, enige tientallen jaren. Het heeft allemaal tot niks geleid. Soms denk ik, ze hebben boze geesten verjaagd, maar in de praktijk zijn die nog steeds actief, maar ze hebben wel de Bijbel verjaagd. Die gaat dicht, vinden ze het niet belangrijk meer. Het moet boze geesten moeten verjaagd worden, komt het wel goed. En humanisten en alle andere religies trouwens, want humanisme is natuurlijk ook gewoon een religie, die gaan inderdaad uit van de gedachte, er is wat goeds in de mens en het moet ontwikkeld worden. Dus als je nou alle ellende wegneemt en verhoedt, en dat is een van de idealen ook van het socialisme trouwens, van het kapitalisme ook geloof ik, maar ik dacht dat het niet voor iedereen was. Maar ik heb het niet helemaal goed begrepen geloof ik. Maar als je al die hindernissen nou maar wegneemt, je geeft ze goed onderwijs, allemaal een goed huis, warm en koud stromend water en al dat soort dingen meer. Iedereen een auto natuurlijk. Dus als je dat nou maar geeft, dan komt het allemaal, en we gaan ze onderwijzen, jawel, dat ze moeten wat leren, dan komt het allemaal wel goed met de povere peupel, zeg ik altijd, hè? Met het arme volk. Maar het komt niet goed. En velen denken dat religie een mens zou verbeteren, maar dat is niet zo. Beschaving, maar ook religie, voor zover dat niet hetzelfde is, is niks anders dan een laagje vernis. Er is wat scheurpapier overheen gegaan, het doet wat zeer, er is soms een scherpe schaaf overheen gegaan, het doet heel erg zeer, en een oppervlak wordt afgevlakt enzovoort. Maar het is allemaal werk aan de buitenkant, het raakt het wezen van de mens niet. En overheden, geestelijke zoals wereldlijke overheden, houden zich bezig met het gedrag van de mens. Vroeger was je psychisch gestoord, tegenwoordig ben je gedragsgestoord. En moet je opnieuw opgevoed worden. Maar dat je van binnen hartstikke gek bent, dat mag niet meer, dat is verboden. Want als dat zo zou zijn, dan is er geen hoop voor de mensheid. En ik moet u zeggen, er is ook geen hoop voor de mensheid. Je haalt zelfs de duivel weg uit de wereld. En je geeft de mensheid, je verenigt de mensheid in één wereldbevolking, in één wereldrijk. Onder leiding van God zelf, de Almachtige, de Heer Jezus Christus toch? En je geeft ze 1000 jaren tijd om opgevoed te worden of wat dan ook, om verbeterd te worden, om zich te ontwikkelen, om zich aan te passen. Binnen één generatie ziet de duivel kans om de volkeren te verleiden en te doen optrekken tegen Jeruzalem. Ongeacht wat in het verleden gebeurd is, ongehinderd door kennis van de geschiedenis, althans men neemt die niet serieus, het gaat gewoon weer opnieuw beginnen. Is dat nu bewezen? Ja. Oké, dan maakt de Heer er meteen een eind aan. En dat is wat hij doet, maar dat is de jongste dag. En dan komt die nieuwe schepping, dan komt er ook een oordeel over de doden. Dat was tot dan toe nog niet gebeurd. Het was altijd een oordeel over de levenden. Over de volkeren der aarde, enzovoorts. En dat is de gang van zaken. De Heer rekent systematisch af met de volkeren der aarde. En heeft in ieder geval de hoofdlijnen daarvan, mijns inziens, duidelijk beschreven. Ik zei mijns inziens, ik had ook kunnen zeggen, hij heeft de hoofdlijnen daarvan duidelijk beschreven volgens Petrus. Want die zei, wij hebben het profetisch woord dat zeer vast is. En ik zeg het met gemak na, dat is zo, het is zeer vast. Is niet twijfelachtig wie Gog en Magog is en waar je die volkeren moet zoeken. Het is niet twijfelachtig wat ze doen, ook niet wanneer ze dat zullen doen. Dat wil zeggen in welke omstandigheid enzovoort. Het is allemaal in het profetisch woord geschreven. Door verschillende profeten in verschillende tijden, onder verschillende omstandigheden, maar onder één schrijver, zei Petrus. En daarom, we hebben het profetisch woord. Niet profetische woorden, profetisch woord. Eén geheel. En Petrus zegt er ook bij, het is dan ook niet van eigen uitleg. Het is één schrijver en mannen Gods door één geest gedreven hebben geschreven, zodanig dat de ene profetie met de andere verklaard zou worden. En dit was een kleine demonstratie dan toch. En ik hoop dat u de moeite neemt om die hoofdstukken serieus door te lezen, 38 en 39, te zien wat de overeenkomst is, wat het verschil is, hoe ze in ieder geval verschillend eindigen en over verschillende omstandigheden dus spreken en dan nog Joël ernaast leggen. In ieder geval heel Joël 2, maar heel Joël mag ook wel, zo groter is dat niet. En Zachariah 12, 13 en 14 eigenlijk, leg het maar naast elkaar, want dat schuift gewoon in elkaar. En dan lees je inderdaad dat vast besloten is dat de Heer een eind zal maken aan de tegenwoordige Joodse staat, aan dit Jeruzalem. En dat in die situatie enige machtsblokken vertegenwoordigd zijn. Dus de Joodse staat, dat is Palestina, de Palestijnen, of hoe ze maar heten mogen. Vervolgens Amalek, maar dat is de Arabische wereld. Een Arabische religieuze wereld overigens. En dan heb je inderdaad daarnaast nog Gog en Magog. En dat zijn de hoofdmachten in in de eschatologie eigenlijk. Vijanden van Israël, och ja, dat weet ik niet. Vijanden van God in elk geval. En ze worden door de duivel gebruikt. In de opstand tegen God. En die probeert het in verschillende fasen. Maar de Heer zegt van tevoren hoe het gaan zal. En ook hoe hij zelf daarin zal voorzien. Dat wil zeggen, hoe hij die dingen zelf gebruikt om tot zijn algemene oordeel over de hele mensheid te komen. En inderdaad, ik lig er ook wel eens, nou, die liggen niet echt wakker van, maar ik maak me er ook wel eens zorgen over, in de zin van, hoe lang kunnen wij nog doorgaan, hoe lang zijn wij nog vrij om te doen wat wij vandaag doen. Hoe lang mogen wij zonder vergunning met meer dan 10 mensen bij elkaar komen in een zaaltje of in een woonhuis. Want dat is lang niet altijd zo geweest, dus ik vraag me af hoe lang dat nog blijft. Hoe lang wij nog ook buiten de deur het evangelie mogen prediken, om zo te zeggen. Hoe lang we nog met onze tent mogen rondreizen. Los van hoe lang we dat nog willen doen. Maar hoe lang het nog mag. Dat meen ik serieus. Want daar komt een keer een eind aan. Dat weten wij zeker, dat het daar naartoe gaat. En de situatie van de opnamegemeente, of je dat nou wilt of niet, de Bijbel suggereert, of het nou expliciet staat, dat durf ik niet te zeggen, maar de Bijbel suggereert op zijn minst, al was het maar in Openbaring 12, dat die opname dan toch heus op het laatste moment gebeurt. Wanneer die draak zijn opwachting maakt. Wanneer die plannen van de draak ten uitvoering gebracht gaan worden. Dan staat er, wordt het kind, die zoon, weggerukt tot God en zijn troon. Waarmee ik niet gezegd wil hebben dat niet vandaag of morgen meteen de opname plaatsvindt. Dat zou best wel kunnen. Maar de suggestie is dan toch op het laatste moment. En of dit het laatste moment is vandaag, weet ik niet. Ik zou het niet durven zeggen. Het is maar hoe je rekent. We zijn nog redelijk vrij. Vrijer dan we ooit geweest zijn. Nog steeds, overigens. Dus vooruit maar weer. Maar dat het bedreigend is in de wereld. Ja, maar de andere kant van het verhaal is dat hoe de zaak ervoor staat, langzamerhand, komt steeds meer overeen met onbevooroordeelde bestudering van het profetisch woord. Ik hou niet van speculatie. Ik hoef niet zo nodig mijn Bijbel naast de krant te leggen. Dat moeten we wel van Johannes de Heer, vond hij. En ik doe het ook wel, en soms liggen ze naast elkaar op tafel. Maar om nou de krant te gebruiken om de Bijbel te verklaren, dat heb ik altijd absurd gevonden. Dat moet je niet doen. En ook niet de Bijbel gebruiken om het nieuwste waan van de dag dus te verklaren. Maar op de langere termijn moet het toch voor iedereen van ons duidelijk zijn dat er ontwikkeling in de wereld gaande is naar bepaalde machtsblokken die iedereen als bedreigend beschouwt, van links of van rechts. Maar het zijn wel precies die machtsblokken die in de Bijbel genoemd worden. Kortom, we zijn hard op weg naar de dag des Heren. En wat ons betreft, och, wij zien het gebeuren, maar wij heffen onze hoofden opwaarts, omdat onze verlossing nabij is. Dat is een zeer algemene uitspraak, maar hij blijft nou eenmaal gelden. We zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Vader in de hemel, dat wij dit profetisch woord hebben. Dat u ons niet alleen hebt wedergeboren uit dit levende woord, dit onvergankelijk zaad, maar dat u ons daarmee ook voedt. En dat wat er ook gebeurt in de wereld en wat er ook aan bedreigings misschien ook op ons afkomt, dat wij weten dat deze dingen al zo moeten geschieden. En dat ze gaan volgens de vaste lijnen van uw vaste profetisch woord. We danken u dat we daarom des te meer onze hoofden opwaarts mogen heffen. Des te meer ons vertrouwen kunnen en mogen stellen op uw woord. Des te meer mogen vaststellen dat uw woord inderdaad onfeilbaar is. En dat u degene bent die niet alleen maar gesproken hebt en ons dit boek hebt nagelaten. Maar dat u ook doet wat u gezegd hebt. Wij danken u daarom dat u ons in heel de waarheid wil leiden. Zodat we niet ons thuis gaan voelen in een wereld die toch de onzin niet is. Maar u voert ons in uw wereld. In uw koninkrijk. In uw gedachten die voor de mens onnaspeurlijk zijn. Maar die u ons openbaart in uw woord en door uw geest. Wij danken u dan ook dat wij vandaag hier mochten zijn. En wij bidden u, Vader, of u ons als uw dienstknechten, als uw kinderen namelijk, maar daarmee als uw dienstknechten, of u ook ons wil gebruiken tot verheerlijking van uw naam. Omdat we daadwerkelijk mogen leven in overeenstemming met uw wil, in overeenstemming met uw plan, en vooralsnog als licht der wereld, voor zover er licht in de wereld is. En we danken u dat wij in die omstandigheden dan onze hoop en verwachting mogen stellen op u. Omdat wij weten dat voordat deze dingen hier op aarde gerealiseerd zullen worden, u ons zult wegrukken tot u en uw troon. En u ons zult maken, officieel, tot uw zonen, erfgenamen. En ons deelgenoot maken zult van uw heerlijkheid. Omdat wij straks, als uw gemeente van eerstgeborenen, betrokken zullen zijn in de openbaring van uw koninkrijk. Wij danken u daarom dat we hier mochten zijn. ons mochten voeden met uw woord en bevelen ons bij u aan en bij uw kracht en genade om Christus wil. Amen.
Israël wordt straks vernietigd. Ik bedoel de Joodse staat. Ondergang staat die te wachten als de gruwel heersen gaat. Daarna zal het echt beginnen. Dan komt de tienstatenbond die de wereld zal beheersen, wat steeds in de Bijbel stond. Van Joden en Palestijnen wordt vernietigd straks de staat. Want de Heere heeft gesproken dat hij vuur eens zenden gaat. In het land van Gog en Magog, maar ook in het land Kanaan. Een gelovig overblijfsel zal in het land dan wonen gaan. De Messias, hij zal botsen met de antichrist weldra, die straks Babel ook zal leiden. Ik, de Heere, zegt God, ga. Uit de puinhoop doen herrijzen heel het Messiaanse rijk. Wat hij steeds heeft aangekondigd, brengt hij dan in de praktijk. Het gelovig overblijfsel kom straks in het lege land. Het is bezaaid met dode mensen. Het volk brengt reiniging tot stand. Het gaat huis Israëls heten, onder leiding van de Heer. Zeven maanden het oude weg doen, want het oude telt niet meer. Oude mens niet te verbeteren, door ontwikkeling ook niet. Blijft in wezen slecht, dat is wat jij steeds in de Bijbel ziet. Er is geen hoop voor de mensheid, ook niet in de 1000 jaar. Dan ook blijkt de mens te wezen door de duivel verleidbaar. Nu is het aangezicht verborgen van de Heer die schepper is. Maar straks zal hij tot hen spreken en er is behoudenis. Voor wie zijn naam aan zal roepen bij voorzegde ondergang. Van Jeruzalem wij hopen hopen dat duurt nu niet meer zo lang.
Nou, de dag zit er alweer op. Best wel snel gegaan. Ik moet zeggen, het is me weer goed bevallen. Ik hoop u ook. Een hoop geleerd, een hoop om over na te denken. En ik denk dat het goed is om met elkaar rondom dat woord samen te komen. Ik denk de komende weken zullen ook her en der weer de diverse bijbelstudies beginnen. Dus wellicht zie ik u daar ook weer terug. Ik hoop het van harte. Ja, rest mij alleen nog u te vragen om te gaan staan om met mij het slotlied te gaan zingen. Dat zal zijn die 50 glorieklokken. U zij de glorie. Machtig is u te bevestigen naar mijn evangelie in de prediking van Jezus Christus, naar de openbaring der verborgenheid die de tijden der eeuwen verzwegen is geweest. Maar nu is geopenbaard en door de profetische schriften naar het bevel des eeuwige Gods tot gehoorzaamheid des geloofs onder al de heidenen bekend is gemaakt. Dezelfde alleen wijze God, zij door Jezus Christus de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Iedereen wel thuis en God zegen.